Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Europa ist unsere Zukunft. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, aber nur in der europäischen Gemeinschaft werden wir stark sein und werden auch unsere Rolle in der Welt spielen können, bei den großen Herausforderungen, bei der Digitalisierung, bei den Herausforderungen des Klimas, bei der Frage von Krieg und Frieden im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern werden wir gemeinsam auch in den kommenden Monaten daran arbeiten, dass dieses Europa gut zum Teil durch diese Krise kommt, die noch lange, lange nachwirken wird.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 122 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan het vandaag hebben over het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie dat op 1 juli begonnen is en dat tot en met de kerst zal duren.
Elk half jaar is er een lidstaat die het voorzitterschap heeft van alle ministerraden en alle vergaderingen rondom alle grote onderwerpen. De Europese Raad van de Regeringsleiders, dat doet Charles Michel als de vaste voorzitter. Maar elk half jaar is er een ander land dat ook mag shinen, maar ook natuurlijk zijn ambities heeft.
Ja, en je wil het ook nog hebben, een beetje het hoofdthema in dit gesprek, hoe je voorzit en wat speciaal het karakter is van een Duits voorzitterschap, bijvoorbeeld vergeleken met een Nederlands voorzitterschap.
Ja, het leek mij leuk om een beetje bijna de politieke cultuurgeschiedenis er ook bij te halen van hoe Duitsers voorzitten. En natuurlijk waar we niet omheen kunnen is dat het half jaar wat de Duitsers natuurlijk al gedegen allemaal hadden voorbereid, dat ook dat hele programma en alles ongeveer de prullenbak in kon door corona. Dus het is ook heel interessant om te kijken wat waren ze van plan geweest. En wat heeft men in een soort noodschema, vanaf april, mei, toen duidelijk werd dat het niet even weer voorbij was, dat men een compleet nieuwe agenda voor dat half jaar heeft moeten maken.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Het Duitse voorzitterschap. PG, jij kent Duitsland, jij kent Nederland. Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil als je gewoon kijkt naar de aanpak van voorzitterschap bij vergaderingen?
Ten eerste zijn de Duitsers, dus ook Duitse voorzitters van vergaderingen, en dan moet je echt denken van de dorpsraad tot en met het kabinet in Berlijn, zijn altijd veel formeler dan Nederlanders. In Duitsland, dat heet sitzen, je spreekt iemand met sie aan, met u, en pas als je bijvoorbeeld iemand heel lang kent, zelfs als je dus al goed bevriend bent, dan kan het nog een hele tijd duren voordat de oudste van het duo iemand het doel aanbiedt.
En dat is in al die tientallen jaren die achter ons liggen niet veranderd?
Het is allemaal wat vlotter geworden, ook de Duitse jeugd, maar het is toch altijd nog formeler. En ook heel Duits is natuurlijk, het is hiërarchischer dan Nederland. De Nederlanders vindt men toch vaak een beetje een floeperts, een beetje die rommel in vergaderingen. Dat gaat alle kanten op. De Duitsers zijn geen enorme polderaars ook. He, doordat ze meer hiërarchisch zijn.
In Nederland is het ook zo dat iedereen in en uitloopt tijdens de vergadering. Is dat in Duitsland niet zo?
Nee. Nee, de vergadering begint. En dan begint die ook. En de voorzitter begint die vergadering. Dat is allemaal, dus letterlijk allemaal wat formeler, wat geordender. Maar het leuke is, de Duitse geschiedenis kent natuurlijk nog een andere kant. En dat is die uit het keizerrijk van de middeleeuwen. Met al die kleine staatjes, een groot koninkrijk als Bohemen, Beieren. Maar ook gewoon dat één abdis, ja, met haar nonnen. Met een heleboel boerderijen. Die had net zoveel stemrecht als waren in de Rijksdag. Dus dat was ook heel, ja, zeg maar, gedecentraliseerd. En dat element, zeker met dus een nadruk op grote regionale eigenheid, zit er ook heel duidelijk in Duitsland. Dus je zult ook vaak hebben dat als er bijvoorbeeld iets is waarbij allerlei verschillende delen van Duitsland bij elkaar komen. Zeg maar een Beier en een Hamburger en een Schwabe en een Hesse. Dat men dan als het ware die regionale diversiteit als het ware in die vergadering ook meeneemt. Dus aan de ene kant dus wat, wij zouden zeggen wat hiërarchischer, misschien zelfs wat autoritairder. Aan de andere kant misschien ook wel weer diverser. Laat ik zeggen, met veel kleuriger dan wij gewend zijn.
Wij hebben in Nederland naast de Tweede Kamer de Eerste Kamer. In Duitsland heb je naast de Bondsdag de Bundesraad.
Ja.
En dat is de vertegenwoordiging van de deelstaten. En dat is ook wel iets anders, gaat dat eraan toe dan in Nederland?
Ja, de Duitse Bundesraad bestaat dus uit een optelsom van vertegenwoordigingen van de regeringen van dus de verschillende 16 länder. Dus dat is heel spannend vaak. Het kan dus zijn dat de regering van bijvoorbeeld mevrouw Merkel nu, of daarvoor van meneer Schröder, dat die dus in de Bondsdag een meerderheid heeft. Maar dat door de machtsverdeling in die verschillende deelstaten, bijvoorbeeld de oppositie de meeste minister-presidenten levert. Of er coalities zijn van een deel van de oppositie met een deel van de regering. Dus dan gaan de Duitsers op hun manier wel een beetje polderen. En dat heet dan in Duitsland dat je dus respecteert der Föderalismus.
Ja.
Dan gebruiken ze de term dus, je respecteert dus de federale structuur van de Duitse staat en de Duitse politiek. Dus dan moet je elkaar ook wat gunnen en wat laten. Maar dat kan dus in bepaalde situaties politiek dus uitermate spannend zijn. Dat er bijvoorbeeld dan één kleinere partij onder druk gezet wordt door de partijleiding in, zeg maar, in Berlijn. He, dus een kleinere partij in Hessen of in Saarland. En dat die dan besluit in de Bundesraad bijvoorbeeld zich van stemming te onthouden. Zodat er net nog een meerderheid is voor die regering waar ze dan in Berlijn wel in zit, maar niet in Saarland.
Ja, maar omdat die Bundesraad een vertegenwoordiging is van de regionale regeringen, zijn het wel allemaal mensen die een extra oog hebben voor, zeg maar, regeerbaarheid. Dus ze zullen niet al te snel om de oppositie voeren.
Nee, want het zijn dus eigenlijk allemaal ministers van die regeringen. Het zou een beetje zijn als in Nederland dus de commissaris des Konings en de gedeputeerden, dat die samen de Eerste Kamer vormen.
Ja. Kun je een voorbeeld geven van waar het wel eens heel spannend is geweest in de recente geschiedenis?
Een heel mooi voorbeeld is, de regering in Berlijn wilde dat federale systeem vanuit de grondwet van 1949 moderniseren. En dat betekende onder andere dat dus de bondsregering in Berlijn, die zei, wij willen kunnen meesturen met het beleid van, zeg maar, de scholen, de universiteiten en dergelijke in Duitsland. En dan denk je, nou, natuurlijk doen ze dat. Nee, in Duitsland is dat Länderhoheit. Dat is dus alles wat te maken heeft met onderwijs, inclusief dus de universiteiten, wordt niet gedaan vanuit Berlijn. En mevrouw Merkel heeft toen een Föderalismuscommission, want dat is ook heel Duits, commissies, met natuurlijk twee mensen, een oude rot, ja, die zeer gewoon gezag had in de SPD, en een oude rot met veel gezag in de CDU. En die moesten samen eruit zien te komen. En dat is dus heel spannend geweest. En toen hebben ze dus een hele slimme oplossing gevonden. Namelijk van, nee, de minister van Onderwijs in Berlijn mag zich niet bemoeien met, zeg maar, de regelgeving en het beleid in Beieren en in Sachsen en in Bremen. Maar ze mag wel meebetalen. Dus als ze dan zeiden van ja, we willen eigenlijk een aantal moderniseringen en die moeten gefinancierd worden. Dan kon de minister door met het geldbuidel te schudden, kon ze dus wel meedoen.
Ja.
Zo werd dus de federale structuur gehandhaafd, maar werd dus een zekere zeg maar centralisatie, zeg maar lange termijn genationaal beleid, werd ook mogelijk.
Ja.
En dat moest dus enorm, dat was dus echt passen en meten. En uiteindelijk is dat na heel veel heen en weer is dat gelukt.
Als we nou eens kijken naar de persoon, de voorzitter. Hoe opereert die in Duitsland?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb drie zeg maar, archetypen uit de geschiedenis. En daar gaan we ze ook namen bij noemen. Zodat de luisteraar ze misschien ook herkent. Jaap, jij vindt vast van een aantal van die mensen weer hele mooie fragmenten. Dat je dat hoort. De eerste, ja, dat is een beetje als Hollander denk je, ja natuurlijk. Dat is de Basta-kansler. Ook van de Basta-stil. Dat is met de vuist op tafel slaan. Dus autoritair. Dominant. De baas. De bondskanselier of de CEO van het bedrijf.
Niet te lang doorzeuren in een vergadering en snel besluiten nemen. En dat wordt het dan ook en dat voeren we uit.
En hiërarchisch. De baas is de baas. Gerhard Schröder had dus als bijnaam de Basta-kansler. Dat was een enorme macho, ook in vergaderingen. En dat als die tegengesproken werd, ook in zijn partijbestuur, maar ook in het kabinet, dan kon je dus echt de volle laag krijgen. Heel beroemd om zijn Basta-stil was Helmut Schmidt. Die zelfs tot op zeer hoge leeftijd, als hij bijvoorbeeld ergens als spreker werd gevraagd, dan kwam dat er nog echt onvervroren uit. Ik kan me herinneren dat hij een keer over de eurocrisis, toen zeiden ja, die regeringsleiders die draaien allemaal maar om de hete brei heen. En toen schoot dus uit die man. Toen was hij zeg maar 95. Man zal zijn verdampte plicht doen. Je zag die hele zaal. Weet je wel?
Nach meiner Überzeugung liegt es im kardinalen Interesse, im langfristig strategischen Interesse Deutschlands, sich nicht zu isolieren und sich nicht isolieren zu lassen. Eine Isolierung innerhalb des Westens wäre gefährlich. Eine Isolation innerhalb der Europäischen Union oder gar des Euroraumes wäre hochgefährlich. Für mich rangiert dieses Interesse Deutschlands eindeutig höher als jedwedes taktische Interesse aller unserer politischen Parteien. Nach meiner Überzeugung haben die deutschen Politiker und die deutschen Medien, sie haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Einsicht nachhaltig in der öffentlichen Meinung zu vertreten.
Dat was ook heel authentiek, Helmut Schmidt.
Ja, en in Nederland zie je vaak bij een vergadering dat iedereen aan tafel even het woordje mag doen. Is dat in Duitsland ook zo?
Alleen als de voorzitter dat wil. En in die zin, hè? Een rondjes van, nou, wat vind jij? Dat heb je dus niet bij zo'n Basta-kansler.
Nee, want in Nederland heb je vaak dat bijvoorbeeld Wim Kok die deed dat zo. Die liet iedereen aan het woord. Die had natuurlijk wel van tevoren een beetje bedacht hoe het zou moeten eindigen. Dan kon hij in de samenvatting kon hij het nog een beetje naar zich toe trekken. Maar hij gaf wel iedereen die dat wilde het woord.
Ja. Wim Kok zal je straks zien. Als je dus die Nederlanders vergelijkt met de Duitsers die we nu bespreken. Die zat dus bij een ander type.
Ja.
De Basta-kansler type is in Nederland in de politiek niet zo effectief. Want wij zijn een polderland. Ja. Dus iemand die met de mattenklopper vergadert. Dat werkt niet zo heel erg.
Dat wekt weerstand in Nederland.
Ja.
Is eerder averechts.
Ja. De tweede type. Dat is een type dat kennen wij in Nederland wel een beetje. Maar in Duitsland met die sterk hiërarchische stijl. En ook mag ik zeggen de wijze waarop Duitse politici geacht worden. Ik zal maar zeggen ook verbaal. Ja. zeer goed voor de dag te kunnen komen. Dat kennen we meer. Dus de combinatie van vlijmscherp op het rand van vilijn en autoritair. Dus zo'n voorzitter die, waar iedereen een beetje bang voor is. He, dus niet omdat hij met de vuist op tafel slaat, maar als je je zaakjes niet op orde hebt, dan krijg je dus een veeg uit de pan. Ja,
een beetje het imago wat Bolkestein had toen die fractievoorzitter van de VVD was.
Dat zou inderdaad, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb als jong broekie Ruud Lubbers meegemaakt als fractievoorzitter. En die kon heel doelgericht, zakelijk. Maar deze kant zat er bij hem ook in. Ik kan me herinneren dat een bepaald Kamerlid, zij zit nu in de Eerste Kamer, voor dezelfde partij, het CDA, dat hij daarvan zei, laat mij even mijn conclusie trekken, dan krijg jij daarna nog het woord. Vilijn autoritair.
Ze is toch niet definitief vertrokken uit de politiek daarna.
Nee, dus ze had blijkbaar een flinke incasseringsvermogen. Nou, het voorbeeld natuurlijk hiervan in de Duitse geschiedenis, we hebben hem al een keer uitgebreid behandeld in Betrouwbare Bronnen, is Konrad Adenauer.
Ja.
Die kon zo verschrikkelijk gemeen zijn. Die had dus bijvoorbeeld ministers waar hij vond dat ze intellectueel, zal ik maar zeggen, toch eigenlijk een beetje tweede garnituur waren. Dan placht hij dus in de ministerraad zo iemand het woord te geven. En dan na 2 minuten onderbrak je hem. En dan zei hij, ja, maar in bijlage 17 van dat stuk zie ik dat en dat en dat. En dat kan niet kloppen. En zo'n arme minister. Ja? En als die dan ook nog zei, dat moet ik aan mijn ambtenaren vragen. Dan zei ik, Adenauer, doet u dat? Dan gaan wij door met vergaderen. Dan werd zo'n minister dus gewoon weggestuurd. En dan moest hij naar zijn ambtenaren naar bijlage 17 laten zoeken. Dat doe je niet te vaak als minister. Adenauer was een hele harde, in sommige opzichten ook cynische politicus. Het was ook een hele oude man. Dus die was extreem ervaren en was opgegroeid als politicus in de keizertijd. Dus het was niet een hele grote democraat in de zin van hoe die met zijn omgeving omging.
Misschien een vreemde vergelijking, maar dit doet mij denken aan zoals Mark Rutte als minister-president heeft besloten toen hij aantrad. Hij wilde niet dat er gelekt werd uit de ministerraad, uit de voorbereiding ervan. Dus zodra er iets in de krant stond over een onderwerp wat aan de orde zou zijn komende vrijdag in de ministerraad, dan haalde die, dat had ik van tevoren gezegd, dat onderwerp van de agenda van de ministerraad af. En dat werd dan pas later besproken. Een soort straf voor de minister of de staatssecretaris dat het was uitgelekt.
Dit heeft iets Adenauerigs. Ja, op zo'n moment, ik beheer de agenda, niet jij. Ja, en dat is dus iets anders dan die basta. Met de vuist op tafel slaan.
Ja, het is een klein tikje.
Ja, en soms verbaal. En soms procedureel. Adenauer had daarbij dan ook nog natuurlijk zijn Keulse accent, waarin hij dan van die kleine gemene opmerkingjes kon maken. Men had natuurlijk groot respect voor Der Alte. Maar ze waren allemaal toch ook wel een klein beetje bang voor hem, hoor.
Ja, zeker.
Nou, er is natuurlijk in de geschiedenis, en dan gaan we toch iets verder terug in de geschiedenis, nog een icoon van die vlijmscherpe, ook intellectueel vlijmscherpe, en dan ook nog bijna literair vilijn kunnen formuleren en autoritair. En dat is ook Otto von Bismarck.
Ah ja.
Otto von Bismarck, daar kun je zelfs de kamerdebatten in de Reichstag van de 19e eeuw, die kun je gewoon nog lezen.
Hij is zo helder.
Ja, en ook zo, wij zouden bijna zeggen, zo modern. Ik kan iedereen van harte aanbevelen zijn memoires, Gedanken und Erinnerungen. Want die, laat ik zeggen, dat is een optelsom van heel veel van dat soort kleine portretjes van andere politici, van koningen. En daar merk je dus die stijl van hem. Dus literair vaak heel knap. En dat ene woordje, maar dat je denkt, oei, daar krijgt iemand toch even een draai om zijn oren in een bijzin. En dan denk je, zo deed hij dat natuurlijk ook als vergadervoorzitter.
Is hij ook zelf kritisch?
Bismarck was zeer overtuigd van zijn eigen genie. En daar had hij ook reden toe.
Dat gaat vaak samen, hè, bij zo'n vlijmscherp autoritaire aanpak.
Ja. Ja. Het heel grappig, van alle Europese staatslieden met wie hij had onderhandeld, Bismarck had heel veel gereisd, sprak ook heel veel talen, waaronder vloeiend Engels, wat in die tijd ongebruikelijk was. En dat leidde ertoe dat hij dus een merkwaardige politieke vriendschap had met de enige politicus in Europa die hij eigenlijk als zich een soort gelijke van zichzelf beschouwde. En dat was Benjamin Disraeli.
Ah.
De eerste Joodse premier van Engeland. Bismarck was gespeend van enig antisemitisme en dergelijke. Een van zijn belangrijkste adviseurs was de Joodse bankier Bleichröder. Daar kwam hij ook gewoon op zijn recepties. Die heeft hij zelfs tot baron, dus in de adelstand verheven. Men sprak er schande van in Berlijn. Bismarck die was daar wars van.
Ook in die zin was hij moderner dan de elite van toen.
En soeverein in zijn houding. En er is toch een in Nederland niet zo bekend voorbeeld. In Duitsland, zeker als je een beetje van de politiek houdt, echt een klassieker. En dat is Herbert Wehner, ook wel genoemd der onkel, de oom. Dat was de fractieleider van de SPD, nou, decennia. Zeg maar in de Adenauerjaren en tot wel begin jaren 80 van de vorige eeuw. Dus misschien wel 30, 40 jaar was hij of fractieleider of de tweede fractieleider achter de lijsttrekker. En dat was een dossiertijger. Dat was een man met een heel moeilijk verleden. Die was gevlucht voor Hitler als communist. Was toen door Stalin is verhoord en alles. Nou, dat heeft hij allemaal nog net overleefd. Haatte dus het communisme. Was daardoor een sociaaldemocraat geworden. Maar ja, hij werd natuurlijk vanuit de rechterkant altijd gezegd. Ja, dat zegt hij dan wel. Maar hij is gewoon een communist. He, dat deed natuurlijk lekker. En had ook in zijn privéleven veel verdriet in die tijd meegemaakt. Dus die man had heel veel meegemaakt. En die was zo berucht om zijn scherpe tong in vergaderingen, ook als voorzitter, dat hij als parlementariër zo vaak door de voorzitter dus het woord is ontnomen om wat hij zei over anderen, met name bij interrupties en zo, dat werd bijna een soort cult element. En er is ooit een boekje gemaakt toen hij voor de 200ste keer, geloof ik, geschorst werd in een debat. Omdat hij weer iets had geroepen over iemand van een andere partij. En toen hebben de jonge medewerkers, wat was ook een oude man inmiddels, van zijn partij. Die hebben zo'n boekje gemaakt van de 200 scheldkanonades en schorsingen van de onkel. Dat is echt een collectors item.
Ja, en hij was daarin dus uitzonderlijk. Als ik nu wel eens naar de Bondsdag kijk, dan vind ik het vrij saai. Heb ik daar gelijk in?
Ja, maar dan de technische debatten zijn saai. De Bondsdag heeft natuurlijk heel veel leden.
Ja.
Dus dat is een relatief kleine commissie. Dus dan heb je relatief weinig mensen in die enorme zaal. De grote debatten, zal ik maar zeggen. Want als je bijvoorbeeld een regeringserklering hebt, waar dus Merkel dan namens de regering een soort, wij zouden zeggen, een soort algemene beschouwingen over Europa, over de financiën. Dat is in Duitsland wat anders georganiseerd in het parlement. Dan zit het echt helemaal vol. En dan kan het kolken hoor.
Maar in die zin wel vergelijkbaar met de algemene beschouwingen in Nederland?
Nou, met dit verschil. Bijvoorbeeld in het Duitse parlement wordt geapplaudisseerd. En ook schande en bar geroepen.
Maar er wordt weer niet of minder geïnterrumpeerd. Er staan geen interruptiemicrofoons.
Nee, de interrupties, dat is bijna, dat moet je als het ware met hand opsteken. En de voorzitter van het parlement, dat is nu Wolfgang Schäuble, heeft dus in dat opzicht hele grote bevoegdheden. Die mag dus gewoon zeggen, nee, u gaat niet interrumperen. Want de minister of die andere partij, die moet zijn verhaal kunnen doen.
Dat wordt soms in Nederland wordt dat ook gedaan, maar dan wordt het van tevoren door Kamervoorzitter Khadija Ariep gezegd. Zullen we afspreken dat de minister eerst zijn statement kan maken, dat hij eerst, laten we zeggen, 10 minuten kan spreken en dat we niet interrumperen. Maar dat moet al van tevoren worden afgesproken.
En dan is het vaak zo dat ministers zeggen, ja, ik heb een blokje en dan mag je dan aan het eind van dat blokje interrumperen of zo. In Duitsland is dat ook hier weer, wat van het begin zijn allemaal wat formeler en ook wat hiërarchischer. Dus Wolfgang Schäuble en ook zijn voorgang als voorzitter van de Bundestag heeft dus een grote bevoegdheden ook, en van de voorzitter van de Bundestag wordt ook sinds de oprichting van de Bondsrepubliek een groot politiek moreel gezag verwacht. Dus de Bundestag-president die houdt ook vaak dus veel toespraken op gedenkdagen en bij dat soort dingen. En dat is dan echt, dat staat bijna op het niveau van de bondspresident. Dus sommige bondsdagvoorzitters hebben dus bijvoorbeeld door die toespraken die ze hielden groot ook politiek moreel gezag verworven.
Ja, jij noemde de Basta-stijl, je noemde de Vlijmschep autoritaire stijl. Zijn er nog meer stijlen?
Ja, er is er nog één en die, daarvan zeg ik, daar komt dus dat middeleeuwse keizerrijk naar voren. Nou, al die verschillende koninkrijkjes en die Rijksdag moest dan toch onder voorzitterschap van de keizer tot een besluit komen. Dan had je ook nog de zeven keurvorsten. Nou, die, en dat is de modererende stijl.
Dat lijkt een beetje op de Nederlandse stijl.
Bijna een beetje polderend. Maar een beetje afwegen, oké, dus die vinden dat en die vinden dat. Die stijl, zoals jij Wim Kok schetste, heel kenmerkend daarvoor was Willy Brandt. En Angela Merkel is natuurlijk, die wordt ook echt genoemd die modererende kanslerin.
En ook heel interessant als je Kok en Merkel naast elkaar zet. Kok werd vaak verweten dat hij afwachtte en dat hij ook al een soort houding had van, misschien als we er niet al te veel aan doen op dit moment, dan waait het probleem over. En Merkel wordt ook afwachtendheid verweten.
En ook die wat in de ogen van sommigen wat kille afstandelijkheid van de beta-geleerden. En Wim Kok vond men toch ook vaak wat afstandelijk en wat kil. Verder was natuurlijk het verschil enorm, want Kok was een hele lange man. En mevrouw Merkel was een heel klein vrouwtje.
Ja, en met Kok, ik heb het wel eens een aantal keer geprobeerd hoor. Was het ook moeilijk, zeg maar in de hoek van een grote zaal, bijvoorbeeld als je daar stond en je stond daar ook, om een beetje over koetje en kalfjes te praten. Dan had hij kort wat antwoorden en dan was het gesprek alweer voorbij.
Ja, ja, Merkel kan, zoals de Duitsers zijn, zeer gezellig zijn in kleine kring. Ik heb één keer na een toespraak die ze heeft gehouden, ben ik bij haar geroepen. Omdat het antwoord op die toespraak van een Nederlandse politicus haar zo had getroffen. Toen heeft die politicus gezegd, ja, hij heeft dat geschreven. Toen moest ik erbij komen. En dat was dus vanuit haar inhoudelijke belangstelling. En wat mij dus opviel toen, is dat je dan ook de ruimte van haar kreeg. Vanwege, zij was geïnteresseerd in de inhoud. Hoe kwam u daar zo bij?
Zij wilde dus ook gewoon naar de bron van het verhaal.
En dat was dus buitengewoon hartelijk en charmant. Ja. Maar duidelijk doelgericht. Het was niet voor koetjes en kalfjes. Dus ik werd ook bedankt.
Ja.
En,
maar in die zin is zij dan niet extreem hiërarchisch. Want je hebt ook in Nederland wel ministers die nooit met de wat lagere ambtenaren spreken. Terwijl je hebt ook ministers die willen juist ook de 30-jarige ambtenaar die het rapportje geschreven heeft spreken.
Ik ken een minister van Onderwijs, I.A. Diepenhorst. Die placht gewoon door het gebouw van het ministerie te lopen. En dat was nog in de tijd dat de televisie nog niet overal was. Dat die mensen helemaal niet wisten dat die meneer de minister was. En dan liepen naar binnen en dan zei hij, wat doet u zoal?
Ja.
En dan ging hij gewoon een kopje koffie drinken bij zo'n afdeling. En dan zat hij met een paar van die ambtenaren te praten. En dan hoorden ze achteraf, dat was de minister.
Ja, ja. Je hebt ook departementen die zijn zo hiërarchisch ingesteld dat daar enorme paniek ontstaat als een minister zomaar, zeker een nieuwe minister, zomaar zoiets doet.
Zeker. Zeker. Maar Merkel, ik kan dus, hè, aan de ene kant die, wat ik al zeg, hè, die ingetogen beta-geleerde, de domineesdochter, hè, altijd wat afstandelijk. Natuurlijk de DDR-achtergrond, hè, dat je altijd moest opletten wat er om je heen gebeurde. En je moest niet te veel laten blijken van wat je echt vond. Hè, als je daarin opgroeit, dan zit dat in je. En tegelijkertijd, dus ze kan dus heel, heel gezellig zijn en heel vrolijk. En ze is dus fameus om haar imitaties. Zij kan dus alle andere wereldleiders.
Trump doet ze, Mark Rutte doet ze.
Ja, en je schijnt van haar Poetin echt bang te worden. Maar haar absolute succesnummer was Nicolas Sarkozy. Dat licht ADHD-ige, opgewondene. En dan deed ze ook een zogenaamd Frans.
Zou ik heel graag eens willen zien. Want Merkel is natuurlijk zelf de rust zelf.
Laat ik zeggen, ik heb het dus uit verschillende bronnen gehoord. Hoe leuk ze het dus kan zijn. Maar dat is iets wat is echt in kleine kring. Maar het moet echt, laat ik zeggen, van groot hogeschool kom ik.
Ja, dit waren denk ik wel de meest uiteenlopende stijlen, hè? Deze drie stijlen.
En het grappige is, dus je hebt mij dus meteen horen zeggen dat dus te maken heeft dus met die soms hele diepe wortels in de Duitse politieke cultuur. Hè? Zelfs dat keizerrijk in de middeleeuwen. Bismarck natuurlijk, die man die in zijn eentje dat nieuwe keizerrijk, hè, van Pruisen, hè, maakt met keizer Wilhelm. Ja, dan moet je dus echt zo'n hele autoritaire, maar ook vlijmscherp zijn politiek. Hè, dat je zegt, ja, er is maar één iemand in Europa. Ja, die kan met mij op, ja, qua politiek IQ. En dat is Disraeli. Ja, dat was ook een briljante man. Hè? Ja, die waren aan elkaar gewaagd.
We slaan het Hitler-tijdperk over.
Ja. Want het Hitler-tijdperk. Ja, ik ga iets heel gek zeggen. Adolf Hitler was geen voorzitter.
En ook geen Duitser.
Dat was een Oostenrijker. Maar Adolf Hitler werd dus Reichskanzler, ja, in 1933. Maar was binnen een jaar was hij ook president. En werden al die titels samengevoegd. En op het bevelhebber van het leger. Nou, dat hebben we geweten. En dat werd samen dus der Führer. Maar Hitler, ja, ik ga iets heel gek zeggen, die regeerde niet. Hitler sliep altijd uit. Die leefde als een bohemien. Zoals hij dus als aspirant kunstenaar in Wenen en later in München had geleefd.
Dus
vergaderen deed Hitler nooit.
Dus ministers die hadden veel ruimte tot hij ingreep en een directief gaf.
Nou ja, wat er dus gebeurde was dat binnen het bewind en de NSDAP, de partij, iedereen probeerde dus in het gevlei te komen bij de Führer. Dat heette den Führer zu arbeiten. Dus je bedacht, hij zou wel eens dit mooi vinden als ik daarmee kom. En dus was een enorm voortdurende rivaliteit in die kring rondom Hitler.
Ja,
speelde dus iedereen ook op die manier, doordat hij dus zo niet vergaderde.
Ja, ik heb afgelopen jaar een Duitse tv-serie gezien, waarin je de belangrijkste mensen rondom Hitler ook met elkaar ziet vergaderen. Die zitten dan soms met z'n drieën of met z'n vieren bij elkaar. En dan zie je ook gewoon hoe ze proberen het stukje tafelkleed naar zich toe te trekken. En soms lukt dat, soms niet. En soms is het dan weer een ingreep van de Führer. En dan moet het allemaal weer anders. Maar het is dus eigenlijk een ragfijn spel.
Ja, dus niet democratisch in die zin. Maar ook niet feodaal. Ja, het is echt typische charismatische herrschaft. Zoals Max Weber, de grote Duitse politicoloog, socioloog, dat voor Hitler al beschreef.
Ja, maar
dat is het charisma van die heerser. Eigenlijk de enige is waar je als het ware de enige zekerheid.
En je kunt dus ook zeggen,
alles is onzeker.
Je kunt dus ook zeggen dat dit was weliswaar het tijdperk wat natuurlijk wereldwijd de meeste indruk heeft gemaakt. Maar wat ook de grootste uitzondering is op het geheel van de Duitse tradities.
Ja, het was een volstrekte inbreuk op zeg maar de klassieke manier waarop in Duitsland geregeerd werd. Dat was deels dus modererend. Dat was deels briljant, autoritair. En een deels gewoon de baas die met zijn vuist op tafel slaat.
Ja,
Hitler deed eigenlijk geen van die dingen.
Nou ja, wij sluiten dit uitstapje nu ook af. En we gaan weer naar het heden.
Ja.
Het Duitse voorzitterschap.
Ja. Toen je de agenda van de Europese Unie zag, zeg maar een jaar geleden. Toen hadden we de Europese verkiezingen. Toen trad dus de nieuwe commissie aan onder leiding van Ursula von der Leyen. Je kreeg Charles Michel, je kreeg Christine Lagarde. En toen zeiden ze, nou dan komt dus dat Kroatische halfjaar. Dat is mooi, dat land doet voor het eerst. En dan komt het halfjaar met Duitsland. En zeiden ze, nou kijk maar naar de agenda. Dat is natuurlijk in belangrijke mate het afscheidsfeest van Angela Merkel.
Ja, we hebben ook een aflevering van Betrouwbare Bronnen gewijd. Aflevering 16 was dat. Aan de wijze waarop Angela Merkel haar afscheid uit de politiek voorbereidde.
Ja, en dit zou, als je keek ongeveer naar de verhoudingen. Het tweede halfjaar van 2020. Nou, 2021 kwamen er dan verkiezingen in Duitsland. Dus ze mocht nog één keer zeg maar gloriëren op het Europees toneel. En dat werd haar door iedereen ook gegund.
Ja, ja.
En daar kwam natuurlijk nog iets bij. Het is het halfjaar waarin alles ongeveer herdacht wordt wat ertoe doet. De val van de muur, het aantreden van Solidarność, de verkiezing van Václav Havel. Dus in een heleboel landen in Midden- en Oost-Europa is het dus ook een moment van herdenken. En wat is er dan mooier als mevrouw Merkel, die dat allemaal zo heeft beleefd, in zo'n dictatuur ook gewoond heeft, dat die als het ware een beetje de hoofdpersoon is.
Een soort historische sublimering zou je kunnen zeggen.
Ja, heel mooi. En het is ook een beetje ja, zij neemt ook daarmee afscheid, was het idee van het Europese toneel. He, zoals ze toen in haar toespraak, waar wij het stukje ook van hebben laten horen in die Betrouwbare Bron editie. Dat ze zei, ik was van Rempel niet geboren om kanselier te worden. Laat staan de voorzitter van de CDU. En nou, dat is een beetje dus ook van, wie had ooit kunnen denken dat deze beta-geleerde van de Academie van Wetenschappen van Oost-Berlijn, dat die ja, de dominante figuur, de leader of the Free West, zou zijn. Het is natuurlijk een onwaarschijnlijk levensverhaal. Dat kun je nu al vaststellen. Nou, dus het was een soort tournee van Merkel. Het was een optelsom van mooie nationale en Europese ceremonies. En de nieuwe commissie en Michel en Lagarde waren dus allemaal net goed ingewerkt. Dus men kon aan de slag. En het mooie was natuurlijk dat je dan een voorzitter had in dat half jaar. Dus de Duitse regering met mensen als Olaf Scholz en Peter Altmaier en Angela Merkel. Waarvan je dus weet, ja, dat die kunnen dat.
Ja, ik zag deze week een foto uit 2007 van een Europese top. Waar eigenlijk iedereen van verdwenen is inmiddels. Maar Merkel die stond daar en Merkel is er nog steeds. Zij is dus de meest ervaren in het Europese spel.
En ook in de G7 en de G20 en dergelijke. De agenda die men zich dus had voorgesteld, die was ook helemaal toegesneden. Dat hadden die Duitsers natuurlijk heel goed gedaan. Op Merkel. Maar twee dingen waarvan je denkt, ja, dat is Merkel. Dat wil zij in dat half jaar nog. Het eerste was een groot geopolitiek thema. Ze zou organiseren de topconferentie van China met de EU. Mevrouw Merkel heeft iets met China. Ze ging als kanselier nou, zeker twee keer, soms drie keer per jaar op bezoek. Dan voor overleg, dan voor met een Duitse handelsdelegatie, dan met bijvoorbeeld alle universiteiten, dan met een kunstding. En dan was ze altijd ook bij de premier, maar meneer Xi ontving haar ook altijd. En daarvoor meneer Hu Jintao en zo.
De nieuwe zijderoute, die loopt ook door Duitsland.
Ja, Merkel heeft dus daar oog voor. En daar kan wel bij dat, hoe zal ik dat nou netjes zeggen? Merkel had de voorbije jaren met Poetin en nu met Trump, maar ook met mensen als Erdogan, een beetje het idee gekregen, er zijn in de wereld eigenlijk twee volwassen, cultureel geachieveerde mogendheden. Dat is China, met zijn eeuwenoude cultuur en, ja, en Europa. En als die twee nou voor de grote dingen op wereldschaal, vrijhandel, en dergelijke, elkaar vinden, dan kunnen ze met z'n tweeën die anderen uiteindelijk aan.
Was ze daar misschien wat naïef in? Want tegenwoordig kijken wij toch naar China als een land dat, ja, op slinkse wijze eigenlijk de wereldmacht wil overnemen en ook ons wil afluisteren op allerlei manieren.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze realist was. Van, kijk, Europa is 500 miljoen. China is ietsje meer. Maar ja, dat is toch echt meer dan die krimpende 140 miljoen van Poetin. Hè? Om het eens even bruut te zeggen. Dus in dat opzicht is dus Europa als, ja, kerncontinent van economische welvaart, kennis, ja, bedrijvigheid, cultuur, natuurlijk voor China wel een partner waar je met respect mee omgaat.
Ja, en aan de andere kant is het ook zo dat het goed is om je aan China te spiegelen. Want zij gaan natuurlijk steeds sneller in technologische vooruitgang. En Europa moet proberen dat bij te houden. Of misschien wel weer op een bepaald moment te overvleugelen. Want anders heb je het voortouw niet meer.
Nou ja, en er is nog een interessant element. China vergrijst ook heel sterk. Net als Europa. Nou, ik ga iets heel gek zeggen, Jaap. Hierin zie je ook iets van het rolmodel van Angela Merkel. Angela Merkels rolmodel, dat portret hangt ook op haar kamer. Een klein portretje uit de 18e eeuw. Een Duitse prinses. Die Duitse prinses werd uitgehuwelijkt. Liet haar minnaar, haar man, vermoorden zodra hij op de troon kwam. En werd toen de tsarina Katharina de Grote. Zonder enig twijfel een van de meest bijzondere, succesvolle en ook ja, fascinerende personen uit de Europese geschiedenis.
Catharina de Grote.
Van Rusland. En jij weet dat Angela Merkel natuurlijk heel erg goed Russisch kan. Want in de DDR heeft ze zelfs prijzen gewonnen als scholier voor haar opstellen in het Russisch. Catharina de Grote was dus waarschijnlijk voor het meisje Angela Kaster een soort fascinerende vrouw. He, en dan ook nog die taal en de literatuur die je dus zo fascineert. En Catharina de Grote was natuurlijk ook zo iemand die keek op wereldschaal. En ja, die maakte ook afspraken met de grote heersers elders en er werd Polen opgedeeld. En met Madame de Pompadour in Versailles en Maria Theresia in Wenen zei ze, nou, wij gaan als drie dames die Frederik de Grote van Pruisen kraken. Dat is nog bijna gelukt ook.
Ja, interessant ook. Zij heeft dus als rolmodel een vrouw in een wereld waarin ook zij nog steeds een van de weinige echt topvrouwen is.
En wat bijzonder was van Catharina de Grote was dat natuurlijk in het oude Rusland, waar zij als Duitse prinses, hè, Sophie van Anhalt-Zerbst, ze heette Sophie, en dus omhoog komt aan dat hof en ja, om ze heen natuurlijk allemaal mannen.
Ja, maar dat is in zekere zin op het allerhoogste politieke niveau in grote lijnen nog steeds zo.
Zeker. En daarom was het zo bijzonder dat op een bepaald gedeelte van haar bewind, van Catharina, dat ze dus en in Oostenrijk, Hongarije, bij Habsburg, en in Versailles, dat daar dus twee andere vrouwen, zeg maar, het voor het zeggen hadden. Dat was heel bijzonder in die tijd. Dat was echt een uitzonderingsfase als het ware in de Europese geschiedenis.
Ze waren toen verder dan wij nu zijn.
Jaap, je zegt het. Dat idee van, zeg maar, een global vision. En daarbij eigenlijk dealen ook op dat niveau. Dat daarin zie ik dus Merkel die zich spiegelt aan Catharina. Hier speelt natuurlijk nog iets dat haar zorgen zijn bekend over de handelsoorlogen, een eventuele herverkiezing van Donald Trump. Dus ook daarin is natuurlijk het idee, als wij met de Chinezen, als daar een raison d'être vinden, dat we elkaar een beetje begrijpen, dat we elkaar ook een beetje in onze waarde laten.
Ja, dan kunnen we misschien de Amerikanen ook wel weer bij zinnen krijgen.
En kunnen we ook Poetin een beetje koest houden. Nou, dus dat was één echt Merkel ding, dus de Europese top met meneer Xi. En meneer Xi zou dus ook naar Europa komen. Gaat is allemaal niet doorgaan. Zo gaan die dingen. En dan was een tweede ding. Heel typisch Merkel. De thema's waar in dat half jaar zou worden gezegd, hier gaan we eens even flink aan schudden. Daar gaat geld heen, daar gaan we doen. Nou, het is een optelsom, Jaap, ik zal het maar zeggen. Een enorme uitbreiding van Erasmus Plus, de uitwisseling van jonge mensen, studenten, ook mensen in het, wij zeggen het MBO, wat in Duitsland heel belangrijk is. Hè? En dat moet nog veel meer en nog Europeeser. Dat is natuurlijk helemaal Merkel. Tweede ding, Europa moet enorm veel meer gaan investeren in technologie, innovatie, R&D. Ja, daar komt zij van.
Ja, ja, dat is ook waar ik net over had toen we het over China hadden.
Precies. Bijna voortbouwend op de Humboldt-reden van Wopke Hoekstra. Die daar ook op wees. Europa moet op dat punt gewoon 3-4-voudig gaan investeren. Ook een typisch Merkel-punt. Het kan allemaal wel wat slanker. Dus ontbureaucratisering, soepeler.
Is dat eigenlijk ook een beetje wat Frans Timmermans deed in zijn eerste periode als Europees commissaris? Want toen was hij ook speciaal belast met minder regels in Europa.
Ja. Dat is echt een Merkel ding.
En er is altijd wel overal de vraag of dat ook werkelijk gelukt is. Timmermans zelf zegt van wel.
Ja, maar we gaan volgens Merkel konden we nog wel even mee doorgaan. En een heel interessant punt, waarbij natuurlijk ook de positie van Duitsland als industrienatie, ja, en als kennisnatie, eigenlijk al vanaf dus de 19e eeuw, hè, in het geding is, en dat is het zogenaamde Europese kampioenenbeleid. Hoe beschermen wij, ook met China, hè, de topbedrijven in Europa, technologie, wetenschap, R&D, innovatieve bedrijven, ook in Duitsland typisch die familiebedrijven, ja, met een enorme technologisch specialisme. Hoe bescherm je die in een ruige wereld, hè, zoals die nu in toenemende aan het worden is?
De Duitsers waren, Peter Altmaier heeft het daarover gehad in Betrouwbare Bronnen. Die waren daar al een hele tijd geleden mee bezig. Maar de Europese Commissie heeft dat steeds afgehouden. Er was bijvoorbeeld toen sprake van een fusie tussen Siemens en Alstom. Dat ging over snelle treinen. Maar nu we toch in een soort crisis terecht zijn gekomen. Economische, financiële crisis door corona. Zie je ineens dat er veel meer aandacht is bij alle Europese lidstaten. En ook bij de Europese Commissie. Om toch eens te gaan kijken, moeten we niet wat meer aan Europees industriebeleid doen?
Ja, Peter Altmaier zei het al in het gesprek met ons. Wie het nog nadrukkelijker zei, we hebben er ook met z'n tweeën flink over gediscussieerd, was natuurlijk Manfred Weber. De lijsttrekker van de Christen-Democraten in Europa voor de Europese verkiezingen. En toen was dat echt een groot thema. Toen hebben we hem ook weer gevraagd, Peter Altmaier zegt dit, maar de Europese Commissie, met zijn opponent lijsttrekker Margarethe Vestager, die zijn wat liberaler. En hij zat dus duidelijk op de lijn van meer van Altmaier.
Ja, je bedoelt liberaal in de zin van de markt moet zijn werk doen en de commissie is dan marktmeester, maar die gaat niet interveneren om bepaalde bedrijven of industrieën voor te trekken.
Het is heel interessant dat we, een jaar, dik een jaar na die gesprekken met Altmaier en Weber, die waren in januari, februari van 2019, we dus een duidelijke wende, om het in het Duits te zeggen, wat betreft de koers van Europa, zowel de nationale staten als de commissie. En dat is meer in de lijn dus van Peter Altmaier en Merkel.
Ja, heeft misschien ook iets mee te maken dat de voorzitter van de commissie een Duitse mevrouw is, Ursula von der Leyen.
En een partijgenoot.
En zij komt natuurlijk uit het kabinet waar wat daar al over sprak.
Ja. Dat is een heel interessant dus hoe wij nu als podcastmakers, door de gesprekken die we nu toch hebben, we nu zijn bijna het einde van een tweede seizoen. En je ziet dus al door de gesprekken bewegingen. Politiek, geopolitiek zelfs.
Met andere woorden, mensen luisteren naar betrouwbare bronnen, dan hoor je dingen die later uitkomen.
Maar ja, dit was natuurlijk allemaal het idee van de agenda van dat half jaar. En zoals dat had zo mooi kunnen zijn. De Duitsers hebben een prachtige uitdrukking voor. Hette Fahrradkette. Want Merkel is een domineesdochter. Dus die snapt dat. Hè? De mens wikt, doch God beschikt.
En toen kregen we ineens de coronacrisis.
Ja. En iedereen moest even helemaal opnieuw. Ja. En wij hadden een gesprek onlangs met Mathieu Segers. En die zei, in deze situatie die nu zich aandient, dat Duitse voorzitterschap van Merkel, onder leiding van Merkel, kon wel eens een van de allerbelangrijkste voorzitterschappen, half jaar, in die hele geschiedenis van de EU blijken te zijn. Want er moeten zulke grote nieuwe dingen gedaan worden. En daar moet dus geen paniek. Wel de vaste hand, zoals de Duitsers dat noemen. Maar wel dus naar de toekomst kijken. Een beetje durven. Maar ook de zaak niet uit de hand laten lopen.
Ja, want Europa staat wederom op een kruispunt. En commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft al gezegd dat Duitsland dit half jaar voorzitter is. Dat is in dit geval een groot geluk.
En jij begrijpt wat zij daarmee bedoelt. We hebben de meest ervaren, bezonnen, zoals de Duitsers dat noemen, voorzitter die we maar kunnen bedenken. Een vrouw zonder veel grote ijdelheid voor zichzelf. Daarom is die Sarkozy dus zo goed kon nadoen. Maar wel een wetenschapper. Wel iemand die dus diep nadenkt over de dingen en dus niet zomaar besluit. Ze wordt wel eens aarzelend, zouderend genoemd. Maar dat modereren, samen tot een oplossing komen, dat kan ze misschien wel als geen ander. En ik denk dat dat is wat Ursula von der Leyen bedoelde. Zullen we misschien even luisteren? Mevrouw Merkel heeft voorafgaand aan het voorzitterschap op een meer interne conferentie van de Konrad Adenauer Stiftung.
Dat is het wetenschappelijk bureau van haar Christendemocratische Partij.
En die heet natuurlijk naar Adenauer. Heeft ze dus gesproken op een soort seminar met de top van de Duitse politiek, de Duitse economie, de Duitse, je kent dat wel, over wat gaan wij nu doen, hoe gaan we dit aanpakken. En dat is natuurlijk heel leuk, want dat is niet een soort meer formeel praatje, zal ik maar zeggen. Maar dat is als het ware met haar naaste partijgenoten, medewerkers, vertrouwelingen, met wie ze dus als het ware in discussie gaat over wat gaan we nu doen.
En daar hebben we geluid van.
Wenn Europa sich und seine Werte in der Welt behaupten will, das wollen wir, das müssen wir, dann gelingt das nur, wenn wir sowohl stärker als früher unser Schicksal in die eigene Hand nehmen, als auch als verlässliche Partner der westlichen Werte- und Interessengemeinschaft agieren. Beides gehört für mich zusammen.
Das war Angela Merkel auf einem Seminar von der Konrad-Adenauer-Stiftung über das deutsche Vorsitzerschaft.
Er ist noch etwas, auch wieder heel Duits, hoor. Heel Duits. Er ist dus ein compleet Dokument gemacht. Das ist, zeg maar, die Agenda von het deutsche Vorsitzerschaft. Helemaal thematisch opgebouwd. En daar zie je dus hoe ze van de nood een deugd zijn gaan maken. Van corona en dergelijke. En dat document, dat heb ik hier bij me. Dat is keurig gepubliceerd per 1 juli. Ja?
Ja.
Op een speciale site. En de titel van het stuk is Gemeinsam Europa wieder stark machen. Samen Europa weer sterk maken.
En waarschijnlijk is het woordje wieder eraan toegevoegd in de coronacrisis.
Dat is een hele mooie, ja. En ik lees gewoon even het tweede paragraafje meteen van de inleiding voor. Alleen als we het coronavirus duurzaam weten in te dammen, in de Europese economie investeren, ons innovatiepotentieel uitbuiten en de sociale samenwerking versterken, kunnen de Europese Unie en de lidstaten deze crisis blijvend en effectief overwinnen. We zullen gezamenlijk en afgestemd moeten handelen in Europese solidariteit en op basis van onze gezamenlijke waarden. Samen kunnen we de zaak veranderen, zodat Europa onder bewaring van het principe van de subsidiariteit sterker, eerlijker en duurzamer wordt.
Ja. Subsidiariteit, het woord betekent dat je de dingen doet op het niveau waarop ze het beste tot hun recht komen en waarop ze ook het effectiefst zijn.
En dat is een klassiek christendemocratisch begrip.
En dat past ook bij dat oude Duitsland wat jij straks schetste met al die kleine onderdeeltjes die allemaal samen besluiten moesten nemen.
Het Duitse federalisme, zoals we dat noemen, ook in de Bondsrepubliek, hangt samen met dus de subsidiariteitsgedachte. Die Länder doen dingen, de Kreis doet dingen, de gemeente doet dingen en de bond in Berlijn doet dingen. En dat moet je voortdurend, het is een piramide, maar ze moeten voortdurend met elkaar afgestemd.
Ja, en dit is ook een hoeksteen van de Europese gedachte. Anders dan sommige mensen die zichzelf eurokritisch noemen, wel beweren dat Brussel alles naar zich toe wil trekken.
Ja, het merkwaardige is dat vaak in die analyse, als je goed luistert, dan denk je dat zijn heel erg centralisten. Want die zijn bang voor allerlei machtsgrepen vanuit het centrum. En vaak is dat een projectie van wat je eigenlijk zou willen.
Zo kun je het ook zien.
Terwijl de Duitsers dus vanuit hun diepe traditie, waar we het ook over hadden, dus dat subsidiariteitsprincipe, het feit dat je dat meteen in de tweede paragraaf noemt.
Ja.
En dat federalisme, dus in Europa ook federalisme, niet federalisme is, zoals de Brexit discussie al door zei. Europees federalisme is centralisme. Nee, is juist het omgekeerde.
Ja, ook hierin was het nazi-tijdperk de uitzondering en misschien voor een deel nog verlengd met het DDR-tijdperk.
In de DDR heeft men, om dat communistisch centralisme te versterken, met opzet de hele structuur van het land hem overgedaan, heeft alle oude Länder, dus Thüringen, Anhalt, Mecklenburg, allemaal kapot gemaakt en nieuwe, zeg maar, provinciale hoofdsteden gemaakt, waarbij die grenzen precies met opzet dwars door die oude grenzen
liepen. Ja, en heel interessant heb jij verteld in een van de verhalen over de val van de muur, toen Duitsland richting de Wiedervereinigung ging. Toen zijn eerst die oude Länder aan de oostkant hersteld. Zo. Om zo weer de balans in het geheel te krijgen.
En dat dus de DDR-burgers, net als die van de Bondsrepubliek, als Sachsen, als Brandenburger, als Mecklenburger, ja, deel werden van dus die regionale federale structuur. Hè, dus met een stuk eigenheid en tegelijkertijd het gezamenlijke. Hè, dus federalisme is in Duitsland dus decentraal en subsidiariteitsgedreven.
Je had het straks over die agenda die was voorbereid. We hebben het nu over de agenda die daadwerkelijk voor ligt. Wat zijn belangrijke punten daarin?
Nou ja, één ding. Mevrouw Merkel heeft dat ook in de Bondsdag gezegd bij de presentatie van haar plannen. Deze agenda is overvol van enorme uitdagingen. Geopolitiek, gezondheidszorg, financieel, diplomatiek. Je kunt het zo gek niet bedenken. De agenda zit overvol. En daarom dat Merkel ook een beetje geïrriteerd is over het feit dat dus die begroting van Europa niet gewoon op netjes op tijd is afgehandeld. En dat er ook voor het eerst in vele, vele jaren merkbaar sprake is van een zekere irritatie tussen mevrouw Merkel en Mark Rutte.
Ja, ik heb geen haast, zegt Mark Rutte steeds. Er was onlangs een top waar al van tevoren gezegd werd, nou ja, daar gaan we er niet uitkomen. Dat was ook zo'n vervelende beeldschermtop. Hè. Iedereen zit met zijn medewerkers in zijn eigen kamertje. En de komende top op 17 juli, die zal wel weer echt plaatsvinden in Brussel, zodat ze elkaar in de ogen kunnen kijken en ook af en toe bilateraal en trilateraal apart kunnen gaan zitten.
Biechtstoelprocedures.
Want dat werkt uiteindelijk toch het beste.
Wat ik het meest opvallende vond, Jaap, in dit verband, het Duitse voorzitterschap komt. Nederland wordt als lastig ervaren. Jij en ik zeggen, maar Mutti en Mark, hè, we hebben het er al eens een keer samen over gehad, over die hele bijzondere verstandhouding. Wie kwam er naar het torentje? Emmanuel Macron. Een staatshoofd. Merkel is geen staatshoofd. En die kwam naar het torentje. Nou, dat was dus heel duidelijk een strafexpeditie van Duitsland en Frankrijk. En Merkel had zoiets van, ik heb het een beetje gehad met die Nederlanders. Ga jij maar, staatshoofd namens mij, en zeg ze eens even flink de waarheid.
Ja, want een wat langere tijd geleden kwam Merkel zelf nog naar het torentje. En dat was echt een soort vriendschappelijke bijeenkomst.
Dat was, wij waren daar beide bij. Dat was, ja, de ontvangst was van een hartelijkheid.
Ja, overigens zie je bij Rutte dan ook weer niet een enorm verschil. Hè? Want Macron en Rutte gingen daarna eten in in de vleeshouwerij op Scheveningen. En de foto's daarvan, dat ziet er ook uit alsof het gezworen kameraden zijn.
Tuurlijk. Je blijft beleefd.
Toch nog één ding, PG. Want Duitsland kijkt wat geërgerd naar Nederland. Naar Mark Rutte en naar Wopke Hoekstra. Maar alle waarnemers zeggen toch ook dat Duitsland zelf een U-turn genomen heeft als het gaat om het Europese geld. De Europese begroting.
Ja. Deze dagen, Jaap, was in de Bondsdag het grote debat over het nationale plan van de regering van mevrouw Merkel voor het opvangen van de crisis. En daar werd besloten om de begroting op te rekken nog in 2020 met 127 miljard
euro. Duitse begroting.
Ja. En de CDU en Peter Altmaier zeiden op Twitter, dit doen wij. Dat doen wij met vertrouwen, heel belangrijk, hè? Dus niet paniek. En dat kan doordat wij de afgelopen jaren verstandig zijn geweest en wij hebben gezorgd voor de schwarze nul.
Ja.
Oftewel een begrotingsoverschot.
En dat is precies dezelfde methode die Nederland heeft toegepast. Waardoor Wopke Hoekstra in het begin van de coronacrisis ook kon zeggen, ik heb diepe zakken. Maar waar Nederland dus tegelijkertijd zegt, wij kunnen ons heel veel veroorloven. Maar Europa als geheel en zeker het zuiden kan dat niet. En Merkel zegt daarover, ik hou daar niet van om te praten over het zuiden, het noorden, het oosten. We hebben één gezamenlijk Europa en we hebben ook allemaal gezamenlijk belang dat de economie weer opleeft.
En Merkel had ook zoiets maar die mensen die zo ziek zijn, die hoge bejaarden elders, dat is niet het zuiden. Dat zijn de opa's en oma's van lieve kinderen.
En ze zegt,
ik ga het heel erg zeggen, hierin zeg je ook de domineesdochter.
Ja, en ze zegt, dat virus, dat kun je niemand kwalijk nemen, dat overkwam ons allemaal. Dus dat moeten we ook gezamenlijk aanpakken.
Dat zat dus ook in die tekst, ja, van die openingspassage, van we zullen dat dus samen moeten doen op basis van onze gezamenlijke waarden.
Ja.
Dus ze zegt, dat is een economisch vraagstuk, is een geopolitiek vraagstuk. Maar als je je gezamenlijke waarden daar niet meer mee voorop zet, Dan gaan we het dus samen niet redden.
Wat ik heel interessant vond, vorige week had het Nederlandse tv-programma Nieuwsuur een verhaal over het Duitse voorzitterschap. En daar kwamen drie mensen aan het woord. Dieter Kempf, hij is de voorzitter van de Duitse werkgevers, zeg maar de Hans de Boer van Duitsland. Monika Schnitzer, zij is lid van de Economische Raad der Wijzen. En Michael Rood, hij is de staatssecretaris voor Europese Zaken van de SPD. En zij zagen het alle drie als taak om de Nederlandse kijker uit te leggen hoe belangrijk het toch is om als Europa nu stappen vooruit te zetten en niet langer te lamenteren als het over die begroting gaat en dat Europese herstelfonds.
Ja, heel opmerkelijk. Er is in Duitsland dus een breed gedragen soort consensus. Hier zie je dus ook weer die modererende stijl van Merkel als voorzitter. Geen basta, modererend, maar wel dus een breed draagvlak. Politici, bedrijfsleven, de wetenschap, wij zouden zeggen het maatschappelijk middenveld, de lender, dus die 16 premiers, die allemaal zeggen, Duitsland heeft er belang bij dat het in die andere landen van de Europese Unie ook goed gaat. En zeker als de mensen daar verschrikkelijk ziek zijn, dat we daar niet gaan zitten pietenpeuteren, maar dan gaan we die mensen helpen. En dat is alleen maar goed voor Duitsland.
Ja, en je kunt je dus afvragen, denk ik, als op 17 juli er wel een compromis uitkomt, wat toch voor een groot deel naar de Duitse wensen zal zijn, denk ik, en daarmee ook naar de Franse wensen, of Nederland dan niet een nederlagenstrategie heeft gevoerd in de afgelopen maanden.
Dat gaan we afwachten. Maar nu hebben we het alleen al over dus die begroting en die noodfondspakketten, zal ik maar zeggen. Nou, daar kun je dus al een uur over praten. Zoals we met Gert-Jan Koopman hebben gedaan, ook over die begroting. Maar als ik je nou vertel dat mevrouw Merkel in het komend half jaar, en daar zat ze echt niet op te wachten, ook nog Brexit moet managen namens heel Europa. Ja, Michel Barnier doet wel de onderhandelingen, maar de uiteindelijke besluiten worden natuurlijk genomen met het Duits voorzitterschap en natuurlijk de Europese Raad.
En we weten nu dat Brexit doorgaat, dat op de laatste dag van dit jaar het echt de allerlaatste dag is van de UK in de Europese Unie.
Dus ook dat, het moet gemanaged worden.
Wat er gemanaged moet worden, is dat het op een ordelijke manier gaat, dat de schade niet al te groot zal zijn. Want het kan ook zomaar helemaal vastlopen.
En dat in een periode van een diepe Europese economische terugslag. Wat ook niemand had kunnen voorspellen op dat moment. Nou, dan is er een onderwerp waar wat echt heel belangrijk in Europa is. Waar in Nederland heel weinig over gepraat wordt. En dat is de West-Balkan.
Ja, dat gaat over het toekomstige lidmaatschap van Albanië en Noord-Macedonië.
Ja, en daar spelen dus nog zelfs kleinere landen bij. Montenegro. En ook Servië. Dat nadrukkelijk, als daar in beeld komt. En dat is voor rechtsstaat. Maar ook voor het, zeg maar zeggen, in de touwen houden van Poetin en van China van groot belang.
Ja, want Servië wordt heel erg beïnvloed vanuit Rusland. En dat is dus vanuit Europa gezien een gevaarlijke situatie.
Ja, politiek is het wel interessant. Er waren dus heel onlangs verkiezingen in Servië. En dat was een triomf voor het CDA daar. Ik geloof iets van 61% van de stemmen. Dus die club hoort dus bij, zeg maar, de Europese familie van mevrouw Merkel. Van het CDA in Nederland. Dus van de gematigde, soms ook wel wat behoudende in sociaal opzicht partijen.
Ja.
En dat is dus een plus als je die landen dus op een wat soepeler manier dus mee kunt nemen in het Europese discours, zoals men dat noemt. Nou, dus misschien is ook wel de tijd daarom ook wel rijp om allerlei andere redenen. Dat je zegt van nou laten ze toch vooral meedoen.
Ja, zo'n land als Servië hoeft natuurlijk niet meteen lid te worden. Maar kan à la, zoals we destijds besproken hebben met Caroline de Gruyter, à la Habsburgse Rijk er wel zwaar bij betrokken worden. Want dat is in ons beide voordeel.
En die tussenstappen op weg naar lidmaatschap, dat kennen wij ook van Tsjechië. Dat kennen we van Slowakije, dat kennen we van Slovenië, van Kroatië. Dus in dat opzicht heeft Europa ook dus gewoon ervaring. We weten hoe dat moet.
Ja, er is nog een puntje, hè, als je ook een beetje over de randen van Europa, van het Europa van nu kijkt. De nieuwe, nog steeds relatief nieuwe lidstaten, Polen en Hongarije. Daar zijn natuurlijk problemen, ook vanuit het centrum van Europa gezien, met hoe zij omgaan met de rechtsstaat.
Ja, dat is heel interessant. In dat document van de Duitsers voor hun voorzitterschap, Gemeinsam Europa wieder stark machen, daar zit een passage in, daar staat, dat is buitengewoon scherp geformuleerd. De Europese waarden die te maken hebben dus met rechtsstaat en democratie staan niet ter discussie. En de mechanismen die daarvoor bestaan in Europa, dat is dus artikel 7 zoals dat heet, en het Europees Gerechtshof, er wordt dus expliciet genoemd, daar wordt dus niet op afgedaan in het Duitse voorzitterschap.
Ja,
en dat is een hele stevige formulering.
Ja, dat is heel interessant, want dat artikel 7, die procedure die loopt nu. Maar ik heb wel eens vanuit de binnenkamers van de Europese Commissie gehoord dat als bijvoorbeeld het Europees Parlement roept om het straffen van Polen, Hongarije, en dan voelen die mensen in de Europese Commissie, die voelen daarin mee. Maar ja, die zien ook dat er hele stevige procedures is die wel zorgvuldig, schiet voor schiet zou Merkel zeggen, moeten worden afgelopen. En dat is ook de enige manier waarop je het denk ik kunt doen, hè? Want het gaat om de rechtsstaat en dan moet je ook wel het recht zijn werk laten doen.
Grote stappen snel thuis werkt hier zeker niet. Dit is echt schriet voor schriet land. Kijk nou naar Polen. We gaan nog meemaken dat al het gedoe en het gevoel van dreigementen ineens heel anders wordt, omdat de zittende president Duda verslagen gaat worden door een kandidaat waarin zeg maar CDA, D66, De Groenen en Wandland niet samen meedoen. En die heeft bij de eerste ronde een verrassend goede score gehaald. En die kon dus wel eens zeg maar 50,1% van de stemmen halen.
Ja, ja.
En dan zegt mevrouw Merkel in haar half jaar, mooi zo.
Ja,
dat was geeft weer perspectief.
Een opmerkelijke verkiezingsuitslag in de eerste ronde in Polen. Komt nu een tweede ronde. En het is interessant hoe dat gaat verlopen.
Dus dit soort thema's. Ja, vandaar wat ik zei, een overvol half jaar.
Zoals je ook in Hongarije wel ziet dat op lokaal niveau al burgemeesters zijn gekozen die eigenlijk diametraal tegenover de Orbán-regering staan qua politiek inhoudelijk denken. En dat zijn ook interessante ontwikkelingen.
En ook heel interessant vond ik dat de regering Orbán een hele serie soort noodwetten afkondigde vanwege corona. En dat minister van Justitie Judith Varga dat allemaal namens Orbán mocht verdedigen in het parlement. En daar werd dus van buiten Hongarije gezegd, ja, dat is een soort staatsgreep. En men heeft dus de werking van die noodwetten dus weer buiten werking gezet.
Ja.
Dus zelfs Hongarije, waar wij het alles over hadden, ik zeg van Orbán weet precies hoe ver hij te ver kan gaan.
Ja.
Hij gaat nooit te ver. En dat was hier dus opnieuw, was die, mag ik het zeggen, tactische kant van hem. Waar zijn collega's natuurlijk af en toe wel eens horendol van worden. Maar die was weer te merken.
Ja, en de Poolse oppositiekandidaat die het dus verrassend goed heeft gedaan, heeft contact gehad met Barack Obama. En dat is ook interessant, want ook in Amerika is natuurlijk de vraag van hoe gaat dat in november verder.
Ja, en nog iets. De enorme Poolse gemeenschap in Amerika, die ook stemrecht heeft. Dus dat Obama, als daar zich openlijk wendt tot deze kandidaat, is dus in feite een vingerwijzing van de oud-president naar de Poolse Amerikanen, waarvan heel veel klassiek democrats zijn. Van stem op deze vent en niet op de zittende president.
En daarmee slaan we eigenlijk ook een bruggetje naar de toekomst van de relatie tussen Europa en Amerika. Waar we weten dat Angela Merkel en Donald Trump, ja, het is toch eigenlijk water en vuur.
Nou ja, in datzelfde half jaar, overvol, probeer je even in te denken de eerste week van november voor Angela Merkel. Dan weet ze dus dat ze aan het eind van die week de grote ceremonies heeft met 30 jaar val van de muur. Dus er komt dus een groots natuurlijk herdenkingsmoment in Berlijn. 6 dagen daarvoor moet ze in die nacht afwachten. Wordt het Joe of blijft het Donald?
3 november.
Ja, dat zijn dus allemaal. Hè? Dus het is een never dull moment in dat komend half jaar voor de voorzitter. En dat men beseft hoe wezenlijk het is, blijkt ook weer uit dat document. Gemeinsam Europa wieder stark machen. Want hoofdstuk 6 daarvan. Dat gaat een handlungsfähige EU. Die voor partnerschap staat. En voor een regelbasierte internationale ordnung. Dus een rules-based international order.
Ja, dat is interessant. Want zeker als je het in het Engels uitspreekt. Dan zien we dat dat juist is waar alle internationale watchers extreem bezorgd over zijn. Dat die internationale gemeenschap die stukje bij beetje een samenwerking heeft opgebouwd gebaseerd op regels, dat die de afgelopen jaren in elkaar aan het storten is.
En wat schrijft nu dus het Duitse voorzitterschap? Onze geostrategische prioriteit. En als eerste wordt gezegd, de EU heeft een grote verantwoording voor het gezamenlijk vormen van een wereldorde in de zin van sterkere internationale coördinatie en samenwerking en meer duurzaamheid en solidariteit. Wij willen gemeenschappelijk met de hoofdvertreter, dat is dus die Spaanse meneer Borrell,
ja,
een omvattende en actieve samenwerking van de EU met de Verenigde Staten vormgeven. Met een brede politieke dialoog en een positieve transatlantische handelsagenda.
Dit is dus eigenlijk al een voorbode van de verkiezing van een nieuwe president. Want alleen dan kun je dat werkelijk vormgeven gezien de verhoudingen zoals ze nu zijn.
En dat eindigt dan met een zinnetje, dat lees ik in het Duits voor, want dan snap je. Die USA is onze engste außen- en sicherheidspolitische partner außerhalb der EU. Dus de Duitse regering zegt, buiten de EU zijn de Verenigde Staten onze belangrijkste buitenlandspolitieke en veiligheidspolitieke partner.
Ondanks, zeg maar.
Dus Merkel steekt hier voor dit half jaar zeer nadrukkelijk de hand uit naar Amerika. En zegt, wij willen dus een hele brede politieke dialoog. Omvassende en actieve samenwerking. Inclusief een positieve transatlantische handelsagenda. Dat laatste is natuurlijk onmiskenbaar Peter Altmaier. Die zich enorm heeft ingezet in deze periode. Dat hij een goede relatie heeft met dus de Amerikaanse ministers, zeg maar, die over de economie gaan.
Ja.
Met wie hij veel praat. Dus ik vond dit in dat hele pakket, zo'n zinnetje, ook de plek waar het staat, als eerste geostrategische prioriteit. Dat is allemaal heel veelzeggend.
Ja, ook wel een beetje, we hadden straks over China wijs geworden over de ontwikkelingen ook in de relatie tussen Europa en China. En toch ook wel een beetje, de wens is in dit geval de moeder van de gedachte.
Dat zou je zomaar kunnen zeggen, ja. Wat er nu ook nu toch aan staat te komen, is wat ik maar noem een compleet redesign van de Europese economie. Niet alleen door corona, maar ook nog het klimaatvraagstuk. En die werken op elkaar in.
Ja, klimaat en digitalisering, dat zijn de twee pilaren.
Ook dat nog. Dus het is ook hier weer, hè, overvol. En ja, mijn oog viel toen op bladzij 11 van dat stuk. Naar aanleiding van het gesprek dat wij met Wopke Hoekstra hadden over zijn Humboldt-rede. Dat hij zei, ja, op het punt van de hervorming van, zeg maar, de financiële structuur van Europa. Bankenunie en dergelijke. Werken wij heel goed samen met de Duitsers. Maar er zijn ook elementen waar we eigenlijk meer met de Fransen kunnen opschieten.
Ja, Wopke Hoekstra
dan met de Duitsers.
Met Bruno Le Maire.
Ja, dat is dat beeld dat Bruno Le Maire en ik, ook vanwege KLM en Air France, elkaar voortdurend dwars zitten. Natuurlijk heb je discussies, maar hij wou toen nogal benadrukken. Echt heel grote dingen die te maken hebben met wat men noemt de financiële architectuur van Europa, doe ik graag met Le Maire.
Ja, dat is dus interessant, want vanuit Nederland denken we vaak, ja, we doen veel samen met Duitsland en minder met de Fransen, maar dat is ook wel aan het veranderen.
Ja, en nou blijkt op bladzijde 11 in dat stuk dat de Duitsers een beweging hebben gemaakt. Want daar staat nu ineens, we willen de kapitaalmarktunie verdiepen om de financiering via de kapitaalmarkt te bevorderen en de Europese kapitaalmarkt verder te integreren en internationaal effectiever te maken. Dat zorgt voor betere financiering van de reële economie en strategische investeringen. En daarom ondersteunen wij ook de verdere ontwikkeling van de bankenunie. En het grappige was, Hoekstra zei toen, met die bankenunie dat gaat prima met de Duitsers. Maar die kapitaalmarkt, dat doen ze heel ingewikkeld. En je ziet hier dus dat Duitsland zich ineens dus toebeweegt naar Frankrijk.
Waarom was Duitsland daar aarzelend in oorsprong?
Omdat in Duitsland het bankwezen ook zo gefederaliseerd is. En veel van die banken het helemaal niet goed doen. Nog steeds effect van de kredietcrisis.
Ja, ik begrijp overigens dat behalve Merkel en Emmanuel Macron, die een goede relatie hebben, ook Olaf Scholz, dat is de SPD-minister van Financiën, een goede relatie heeft met Bruno Le Maire. Dus dat kan ook helpen.
Ja, het is dus interessant dat dit punt waar dus Nederland als het ware met die twee landen, de ene wat meer dit en de andere meer dat, dat je bijna zou kunnen zeggen het polderen heeft misschien wel een beetje geholpen. Want de Duitsers en de Fransen bewegen nu beide als er op dit punt naar elkaar toe. En dat gaat natuurlijk om ja, de echte lange termijn financiële stabiliteit. Dus ook van de euro en van de hele Europese Unie. Dus het is een extreem belangrijk onderwerp. Zomaar ineens een kleine passage op bladzijde 11. En daar zijn die misschien toch ook al die herdenkingen. Hè? De herdenking ook van een man als Václav Havel. Van Solidarność. Van de dappere burgers in de DDR. Die zijn daar natuurlijk in dit half jaar natuurlijk ook belangrijk. En dat is natuurlijk het punt wat Jacques Delors zo vaak zei over Europa. Hè, waar hij zich aan ergerde. Waar hij zei dat moeten dus die regeringsleiders ook meer doen. Maar ook de civil society in Europa meer doen. Hij zei altijd Europa vult uw portemonnee maar niet uw hart.
En juist als je herdenkt dan kun je ook nog eens nadenken over de waarde van belangrijke momenten in de Europese geschiedenis.
En zeker voor de mensen in Oost- en Midden-Europa. En dus ook iemand als Angela Merkel. Als ze denkt aan haar leven toen. En het leven van vandaag. Bij alle bekommernis. Maar dat je toch zegt van. We hebben het ook op een bepaalde manier weer ongelooflijk goed met elkaar.
Wij wensen het Duitse voorzitterschap. Wij wensen vrouw Dr. Merkel veel succes.
Jaap. We hebben voor onze luisteraars nog een. Ja, is een surprised guest. Want we hebben nu met elkaar gepraat, ook vanuit de geschiedenis. Hè? Adenauer, Bismarck, Helmut Schmidt. Over Duitsers als voorzitters. Hoe doen ze dat nou? En we hebben een Duitser die een echte voorzitter is als gast. En die is de collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht. Dus de eerste Duitser die de voorzitter is van een Nederlandse universiteit.
Ja, we hadden onlangs de rector van de Universiteit Maastricht te gast, Rianne Letschert. En dat is dus een taakverdeling. Hè? Martin Paul hebben we het over, is de collegevoorzitter.
Ja, en dat is een bijzondere man. Het is een medicus. Heeft in Amerika gestudeerd. Is daarna de chef geworden van het Academisch Ziekenhuis van Berlijn. Dat was het Academisch Ziekenhuis van de DDR. Dus dat moest helemaal natuurlijk van onder tot boven gereorganiseerd worden. En nieuwe structuren en wat dan niet. Dus dat is een iemand die, behalve dat hij een goed medicus is, als bestuurder ook wel een kanjer. En ja, dat was klaar. En toen wou hij het wat anders. En toen is hij door de oud-minister Jo Ritsen, die toen de voorzitter was van de Universiteit Maastricht, naar dat academisch ziekenhuis in Maastricht gelokt. Want daar kon hij een heel nieuw, ja eigenlijk een nieuw stuk innovatief medisch onderzoek en ziekenhuizen, wat dan niet, opbouwen. En dat deed hij zo goed, dat Jo Ritsen en dat bestuur hebben gezegd van, waarom volg jij Jo Ritsen niet op als collegevoorzitter? Dus we hebben hier een Duitse wetenschapper en bestuurder die in een Nederlandse omgeving bestuurt en voorzit. En je begrijpt, het kan haast niet anders. Dat heeft zo zijn eigenaardigheden.
We gaan met hem praten.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Martin Paul, u bent voorzitter van het college van bestuur van Maastricht University. U komt uit Duitsland. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond? Waar komt u vandaan?
Ja, nou ja, ik ben opgegroeid aan de Franse grens in het Saarland. Dan heb ik in Heidelberg geneeskunde gestudeerd en was dan een jaar of 5 in de WS in San Diego en in Boston. Dann wieder zurück nach Deutschland, in Berlin gewerkt und sinds ein Jahr auf 12 hier in Maastricht.
Und wie wird ein deutscher Wissenschaftler Vorsitzender von einer Nederlandse Universität?
Ja, ich nehme an, das ist ein Zufall. Ich war der erste, trouwens auch buitenlandse Vorsitzender von der Nederlandse Universität. Und inmiddels sind er mehr. Es war dann in Maastricht als internationale Universität, wir haben natürlich auch die internationale europäische Tradition, war es natürlich dann logisch, dass es, als es ein Keer gebührt, dass es in Maastricht gebührt hier.
U bent nu al sinds 2011 voorzitter. U bent herbenoemd tot 2023. U heeft veel ervaring met de Nederlandse vergadercultuur. Als u nou onze vergadercultuur vergelijkt met de Duitse vergadercultuur, wat is het meest pregnante verschil?
Nou ja, ik kan het even samenvatten in één zin. In Duitsland is een beslissing het einde van de discussie. En in Nederland neemt men een beslissing en dan gaan we aan de slag met de discussie. Dat vind ik opmerkelijk. En het heeft voordelen en nadelen. Soms worden beslissingen in Duitsland sneller genomen. Maar die zijn niet altijd dan in de organisatie geaccepteerd. En hier heb je wel een kans door een uitgebreide discussie dan ook inderdaad meer... het wordt beter en langer geaccepteerd. Dat is de voordeel hier.
Dus uiteindelijk wordt de kwaliteit van het besluit wordt in Nederland beter?
Dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. Duitsland is natuurlijk, dat is niet alleen een stereotype, maar het is toch een iets wat hiërarchische, meer top-down cultuur, ook bestuurlijk. Ook dat verandert natuurlijk inmiddels. Ik heb hier een beeld nog van 10 jaar geleden. En in Nederland is het fameuze poldermodel, de discussie, de consensus, dat is wel iets wat ik toch bestuurlijk als verschil zie.
Maar in Duitsland kun je waarschijnlijk wel sneller handelen, want een besluit is een besluit.
Dat is wel zo, maar soms zijn besluiten ook fout. En dan heb je natuurlijk daarna ook soms een probleem om op te lossen. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk inmiddels goed geadapteerd na die lange tijd. Ik vind de efficiency misschien niet altijd van ons model, maar de duurzaamheid van de Nederlandse cultuur, van beslissingen om te zetten en te implementeren. En een besluit is maar een besluit. Waar het op aankomt is natuurlijk de implementatie en hoe het omgezet wordt. En dat vind ik hier toch duurzamer.
Maar wordt u van die Nederlandse vergadercultuur... Eigenlijk is een besluit nooit een definitief besluit. Wordt u daar af en toe niet horendol van?
Ja, misschien in de eerste jaren die ik hier was. Even wennen. Ne? Ik heb maar een interview gegeven. Dat noemde ik dan wennen aan bijpraten. Maar ik kom ook uit een generatie in Duitsland waar we ook iets meer... daarom ben ik ook hier weggegaan. In Duitsland weggegaan omdat ik dat top-down gedoe niet zo plezierig vond. Nee, ik word dat niet langer zien als het gewoon een manier hoe we hier zaken doen. Trouwens is mijn universiteit, ook de universiteit, waar 40% van de hoogleraren uit het buitenland komen. Dus we zijn alle hier om ook een beetje, omdat we ook die consensuscultuur leuk en spannend vinden.
Dat bijpraten, dat kan ik mij nog herinneren, dat interview. Want ja. U zei toen dat u moest wennen aan het feit dat na een vergadering iemand dan bijzonder een uur later terugkwam. Zei ja, maar ik heb met jouw voorganger bijgepraat. Ja. En toen bleek er een ander besluit het besluit dan weer te kunnen vervangen. En dan begon het weer van voren af aan.
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk geprobeerd ook van mijn eigen achtergrond een paar dingen hier in te voeren die ik wel behulpzaam vond. Bijvoorbeeld naar aanleiding van deze situatie heb ik ook vastgelegd dat een afspraak is een afspraak als er op papier staat. Ook goede documentatie van besluitvorming en dingen. Dus ik heb ook een beetje van mijn Duitse arsenaal een beetje meegenomen. En dat wordt ook hier op prijs gesteld.
Ja, dus u heeft de Nederlandse collega's ook nog wat kunnen leren?
Nou, wat heet leren? Het is gewoon, we bewegen naar elkaar toe. En het is, kijk, ik ben niet van zo'n zwart-wit gedrag, daar is alles beter dan hier of andersom. We leren van elkaar. Dat is ook spannend aan zo'n internationale universiteit. Er zijn natuurlijk niet alleen Duitsers, Nederlanders, Amerikanen, Canadezen. Ik zal maar noemen, dat is de bestuurlijke international classroom met die we hier oefenen. En iedereen brengt een beetje zijn eigen achtergrond in en dan staat iets moois van. Daarom is het ook een mooie plek om te werken aan deze universiteit.
Nou maakt u als voorzitter ook in zekere zin deel uit van polderend Nederland.
Ja.
Dus u heeft op allerlei niveaus contacten. U praat natuurlijk ook op landelijk niveau af en toe met de minister. Hoe gaat dat dan? En is daar een verschil met de Duitse cultuur?
Ja, ik vind dat overheidsinstanties hier veel toegankelijker zijn dan in Duitsland. Het is veel makkelijker in het gesprek te komen. Bijvoorbeeld als ik in het buitenland ben, zijn de Nederlandse ambassade is veel dienstbaarder. Het is veel makkelijker met hier met commissaris van Koning of met overheidsvertegenwoordiger in gesprek te komen. Dat vind ik heel prettig. Dat is in Duitsland soms heel moeilijk. Ja? Dat is bijna als ik op bezoek bij de paus ben. Dat vind ik ook een voordeel hier, moet ik zeggen. En dan is dat polderen natuurlijk in methode om een gesprek te gaan. Maar de contacten hebben, die gesprekken aan te gaan op korte termijn, dat vind ik wel prettig.
Typisch Nederlands is natuurlijk ook, wat ik maar zal zeggen, de koepels. Hè? U zit natuurlijk bij de VZNU, u kent NWO, u kent de KNAW, u kent de Vereniging Hogescholen. Hoe ziet u dat vergeleken met zeg maar, de Duitse vergadercultuur?
Nou ja, er is één groot verschil. Is dat natuurlijk in hoger onderwijs. Duitsland is een federaal land. Dus het beleid over hoger onderwijs is geen nationaal beleid zoals in Nederland. Het is gewoon ook deelstatenbeleid. Dus in Beieren is het weer anders dan in Noord-Rijn-Westfalen dan in Berlijn. Dus bijvoorbeeld de besturen, die hebben wel koepels op nationaal niveau, maar die hebben toch minder invloed dan omdat de regels en de wetten heel verschillend zijn in al die verschillende deelstaten. Dat is hier natuurlijk anders, het is centralistischer. Ik vertel mijn Duitse collega's altijd, ik leef in een sociale monarchie of zoiets. Dat heeft ook weer voordelen. En dus
een sociale monarchie.
Ja. Het andere is natuurlijk, soms vind ik ook dat hier te veel, niet koepels, te veel organisaties zijn die soms over hetzelfde gaan. You know, al die adviezen gaan over wetenschap. Dat is dan weer in Duitsland iets strakker geregeld. Daar is maar één wetenschapsraad en die doet het natuurlijk voor heel Duitsland dan. Dus is ook voordeel en nadeel, zoals Johan Cruijff zei.
Ja, u bent in Berlijn vicevoorzitter geweest van het Charité Medical Center.
Ja.
Daar heeft u ook nog zeg maar het staartje meegemaakt, of althans de post-DDR-samenleving. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel sprake was van cultuurverschil tussen Oost en West.
Oh ja. En dit natuurlijk in dezelfde panden, dezelfde gebouwen, dezelfde laboratoria. En niet alleen cultuurverschillen. In die tijd was het ook zo dat een medewerker uit het Oosten dan ook nog 15% minder inkomen had voor hetzelfde werk dan zijn collega aan de overkant van de tafel. Maar dat heeft natuurlijk ook tot grote discussies geleid. En het was hier een moeilijke tijd. Het heeft zeker een jaar of tien, minimaal een jaar of tien geduurd, tot hier een bepaalde normaliteit dan terugkwam.
Ja, u heeft een nog bredere ervaring, zou je kunnen zeggen. U bent ook lid van de Nationale Wetenschapsraad in Oostenrijk.
Ja.
Vanuit Nederland kijken we altijd naar Oostenrijk. Ja, dat is een soort Duitsland. Hebben wij daar gelijk in of is daar ook toch weer sprake van
andere cultuur? Nee, dat is een misconceptie. Ja, ik vind altijd, Zuid-Europa begint kort voor Wenen. Het is een heel andere cultuur en ook weer een heel andere discussie. Een staat van discussies hoe ik dat een gesprek moet voeren.
Ongeveer zoals wij Nederlanders.
Het is emotioneel. Als we daar als wetenschapsraad soms adviezen geven. En in Duitsland wordt gewoon wat de wetenschap zegt geaccepteerd. En in Nederland als de AWT iets zegt, dan vindt daar een goede, serieuze discussie. Daar is het veel emotioneel. En dan krijgt men dan soms ook dreigende e-mails. Het is veel emotioneel is een goed woord om te beschrijven. Het is een misconceptie dat Oostenrijk zo'n beetje de verlenging van Duitsland is of andersom. Het is gewoon weer een ander land met een andere cultuur.
Is zie je hier een soort echo nog van de Habsburgse tijd, waarbij Oostenrijk, Hongarije, ook Balkanlanden en met een grote diversiteit samenwerkten?
Het is wel mogelijk, maar ik heb dat. Voor mij was het verrassend. Als men in een raad is die door de minister ingesteld is, die de overheid adviseert en men heeft dan aanvragen aan universiteiten en instellingen, dat dan niet altijd heel serieus wordt genomen. Misschien is het de anti-Habsburg effect inmiddels.
Nog even, u heeft ook veel ervaring in Amerika. U heeft in San Diego gewerkt aan Harvard.
Ja.
Als je het cultuurverschil en de vergadercultuur van daar vergelijkt met de Nederlandse en de Duitse, hoe zit het dan daar in elkaar? Wat is het verschil?
Ja, wat ik grappig interessant vind, het is oppervlakkig gezien is het ook net heel hiërarchisch, maar er zit wel een stiekem daar wel een hiërarchie onder. En dat is heel moeilijk om gronden daar binnen te komen. Dus het is minder transparant. Als ik maar naar Duitsland en Nederland kijk, dan zie ik die verschillen, die zijn heel openbaar. En daar zijn de verschillen toch niet zo duidelijk zichtbaar. Is altijd iedereen is on first name basis, zo aan te zeggen. Maar het is toch een grotere hiërarchie in de achtergrond, denk ik.
Ja, hoewel de Amerikanen misschien, die hebben ook de naam direct te zijn. En dat hoor je ook vaak over Nederlanders.
Ja, precies. Maar dat ook de VS is niet de VS. Dat zijn misschien de Amerikanen aan de oostkust. In Californië is het ook weer iets relaxter. Is natuurlijk ook een heel groot land met heel verschillende mentaliteiten. En ik ben getrouwd met een Amerikaanse. Ik kan ook beoordelen dat daar ook direct uit is. Die komt wel van de oostkust. Maar op andere plekken is dat ook weer verschillend. Ja. Dat is toch een groot land, de VS.
Die directheid van de Nederlanders, die wordt in andere landen van Europa ook wel eens beschouwd als een soort onbeleefdheid en zelfs een beetje arrogant. Herkent u dat?
Nee, überhaupt niet. Maar nu ben ik hier natuurlijk in Limburg in het zuiden, daar herken ik het überhaupt niet. Maar ik heb ook heel lang met collega's in Groningen samengewerkt. Ik herken het niet. Ik vind direct dat trouwens ook prima en het negatief. Nu heb ik natuurlijk heel lang in Berlijn gewerkt en Berlijn heeft ook weer in Duitsland een bijzonder reputatie voor botheid. Trouwens, in de 12 jaar hier nooit onhuis bejegend door iemand. Alleen maar één keer als ik met een auto misschien te snel op een parkeerplaats kwam, dan kwam een fietser, die heeft me dan helemaal negatieve dingen gezegd in Duits. Dan sprak ik hem aan in het Nederlands. Hoe komt die meneer om dit soort dingen aan mij te zeggen? En dan was er wel een Duitser. Die heeft me überhaupt niet verstaan wat ik zei. Dus ik kan het niet zeggen, hè, dat het negatief is. Maar uit Berlijn komen, dat is dan nog weer een andere nuance dan uit Zuid-Duitsland. Dat heeft misschien geholpen. Maar ik heb er überhaupt geen probleem mee.
Als u één ding zou mogen veranderen in de Nederlandse vergadercultuur, wat was dat?
Ja, als ik zo vrij mag zijn, ik vind vaak hier als wij, we hebben heel veel nieuwe ideeën, maar als die omgezet worden, wordt het dan vaak wat we hier noemen de sigaar eigen doos. Dus het is de kleinschaligheid van budgettering soms. En dat is wel een verschil die ik zie in Duitsland en Oostenrijk en de VS. Als daar nieuwe ideeën komen, bijvoorbeeld de excellentstrategie in Duitsland, waar echt nieuwe innovatieve dingen gebeuren, dat vind ik wel spannend. Dus ik hoop heel graag dat ook nu de grote investeringsfonds ook echt additionele middelen zijn die dan voor innovatie aanbesteed worden. Maar in het verleden was het vaak de fameuze sigaar-eigen doos. Daar is denk ik, moeten we het over hebben. Anders wordt, als die budgetten dan altijd, hetzelfde budget altijd kleinschalig verdeeld wordt, dan wordt het niet beter.
Gießkannenprinzip.
Ja, gießkannenprinzip of kaasschaaf. Whatever it is. Ja, ik vind gewoon dat innovatie ook gefinancierd moet worden. Niet alleen trouwens in universiteiten.
U heeft nu veel ervaring met ook Nederlanders als bestuurders. Is er een bestuurder in Nederland, kan in de universitaire wereld zijn, mag ook daarbuiten zijn, waarvan u zegt, dat is voor mij wel een beetje een voorbeeld?
Ach, ik ben niet zo van de voorbeelden. Ik denk, we hebben hier heel sterke individuen. Wat ik fijn vind, iedereen is nog een beetje anders. En daarom zijn we ook goed in de samenwerking, ook weer zijn univeau. Nee, dat heb ik niet. Ik denk, iedereen is zijn eigen mens en moet dan, ja, zoals Helmut Kohl zei, ik ben nasrasierer, ik moet jeden morgen in de spiegel schauen, zo is dat ook bij mij. Ne? Iedere keer zelf meten aan je eigen standaards, dat is wat ik het doe.
Tot slot, Martin Pohl, wij spreken u in het kader van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. U weet, Angela Merkel en Mark Rutte, die hebben een hele goede onderlinge verstandhouding. Ik ga u niet vragen naar politieke oordelen, maar op dit moment loopt het in de discussie tussen Nederland en Duitsland in het kader van Europa een beetje stroef. Heeft u nog een tip voor Mark Rutte en misschien ook voor Angela Merkel, hoe ze die verhouding weer op het hoogste niveau kunnen krijgen?
Nou, ik zou maar zeggen, voor allemaal een beetje bijpraten en polderen, dan komt het wel goed. Ik denk dat die aan het eind van de dag wel een goede persoonlijke relatie hebben. En dat vind ik dan altijd ook een basis om ook weer uit te komen. Dus ik ben daar redelijk optimistisch.
Martin, ja. Paul, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Dank u wel. Tot ziens.
Tot ziens.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 122. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie, door We Nederland en door donaties van luisteraars. Dank daarvoor. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.